in verband met bedeling nummer 1. Die van de individuen, weet u nog? Gewoonlijk genoemd die van het geweten. Waren wij vorige keren bij het getal 1, het cijfer 1. En daarna ook bij de eerste dag. God zei er zij licht en toen was het daar. Maar dat is niet alleen maar kenmerkend voor deze eerste dag. Het is kenmerkend voor alles wat eerst komt. Want als God wat doet hij dan? Spreken. Hoe zeg je zoiets netjes? Daar is hij van, hè? Van, hij is van die beweging. Wie zei dat ook alweer? Dat was Wim Kan, geloof ik. Maar in een ander verband. Maar dat is zijn bezigheid. Spreken. God spreekt. Je kan het ook plechtig zeggen. Dat doet Johannes in Johannes hoofdstuk 1. Het evangelie van Johannes hoofdstuk 1. God is woord en het woord is God. Hetgeen gewoon niks mystieks betekent, maar het betekent gewoon God spreekt. Later doet hij het iets rustiger aan, Johannes, en zegt hij, hetgeen wij van den beginnen gehoord hebben, maar dan zegt hij dus precies hetzelfde, dat verkondigen wij u, want van den beginnen is dat woord. Als God wat doet, spreekt hij. Zelfs als hij in de toekomst komt om te oordelen, dan staat er dat een zwaard uit zijn mond uitgaat. En van het zwaard weten wij, omdat het in de Bijbel staat, dat het uitbeelding is van dat oordelende woord van God. Dus daar is niks moeilijks aan. En dat op die eerste dag, dat van die eerste dag staat, dat God wat zegt, dat lijkt me duidelijk. En hij zei, daar zijn licht, hetgeen tamelijk overcompleet is, want het woord van God is per definitie licht. En daar gaat het eigenlijk over. Want wanneer wij spreken over de verhouding, de, zullen we zeggen, bedeling, de relatie tussen God en de mens, dan gaat het in de eerste plaats hierom, dat God gesproken heeft en tot op zekere hoogte spreekt nog steeds tot de mens. Dat is regel 1. God spreekt en de vraag is wat wij ermee doen. Wat de mensen mee doet. Wij leven in een duistere wereld. Hetgeen vooral degenen die gestudeerd hebben ons regelmatig demonstreren. Want die weten tegenwoordig niks meer. Hè? Dat weet u. Hè? Maar goed. Maar we leven in een duistere wereld. En wat God doet is licht brengen. Want hij spreekt. Dat velen dat niet kunnen zien of niet willen zien. Ja, zij hebben hun ogen dicht. Of ze hebben twee luie ogen, dan zie je ook weinig als je twee luie ogen hebt. En als je het echt niet vermag te zien, dan zeg je, Jezus, gij zonen Davids, ontferm u over mij. En dan opent hij de ogen. Ik bedoel, daar is de Bijbel zo duidelijk over. Ja, dat kan je allemaal in twijfel trekken, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Het gaat erom dat het in de Bijbel zo staat en daar houden wij ons gemakshalve aan als gelovigen. En dus inderdaad, regel 1 is, punt 1 is op Gods agenda altijd, hij spreekt en de vraag is wat wij ermee doen. God geeft nou eenmaal licht. Dat licht, daarvan wordt in de eerste plaats gezegd dat op die eerste dag dat verscheen, en het woord verschijnen lijkt mij in dat verband een aardig woord, hè? Het verscheen en het schijnt nog. Later in Efeze 5, vers 13, staat aan het eind van het vers, want al wat openbaar maakt, is licht. En andersom krijg je dus dat er heel wat zaken zijn die in de Bijbel genoemd worden, die openbaar maken en die dus licht heten. Ook al benoemen wij die dingen soms eerst anders. In de eerste plaats, want ik laat u een paar schriftgedeelten zien. In de eerste plaats om het kringetje meteen weer rond te maken in 1 Johannes 1. In 1 Johannes 1 vers 5 staat: en dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben, en die wij u verkondigen overigens, dat God licht is. Dat woordje een zou je moeten doorstrepen, want dat wekt helemaal de verkeerde indruk. Uiteindelijk is er maar één licht. En dat is uiteraard God. En hij is maar niet één van de vele lichten of iets dergelijks. Want het woordje een, dat weet u, dat bestaat helemaal niet. Dus wij hebben het volste recht om het dus ook weer door te strepen. Je mag er ook twee accenttekentjes op zetten, dan vind ik het ook goed. Maar dat is ook niet wat er staat. Hè? God is één, licht. God is licht. Dat betekent dus, in hem is gans geen duisternis. Dat kun je dus niet meer verkeerd uitleggen. Want er staat meteen bij dat van de andere kant, hoe het van de andere kant bezien wordt. Hè? God is licht, in hem is gans geen duisternis. Daar is het dan, dat is duidelijk genoeg. Maar dat betekent dus weer opnieuw dat God per definitie openbaar maakt. Zichzelf namelijk. En al wat openbaar maakt is licht. Dus God is licht. Daarom is God ook te vinden. Omdat hij zich bekend maakt. Nou, dat is Handelingen 17. Toen maar God is licht. Ik meen dat Jacobus dat trouwens ook zegt. Een paar bladzijden hiervoor. In Jacobus 1, vers 17 is dat. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Dwalen doe je in duisternis, hè? Dan weet je het niet. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Vers 17, Jacobus 1. Alle goede gaven, dus elke goede gave betekent dat. Elke goede gaven en elke volmaakte gifte, maar dat is hetzelfde als gaven, is van boven, van de Vader der lichten afkomende. God is de Vader der lichten. Dat wil zeggen dat voor zover er meerdere lichten zijn, komen ze allemaal van God. God is de Vader der lichten, bij welke geen verandering is. Dat wil zeggen, dat blijft zo en hij blijft licht. Of schaduw. Mooi woord, in verband met licht. Of schaduw van omkering. Als bij God verandering zou zijn, zou ogenblikkelijk schaduw, dat wil zeggen duisternis, ontstaan. Maar God is de Vader der lichten. Die lijkt me wel even voldoende. Hiernaast kennen wij natuurlijk ook de uitspraken over de Heer Jezus Christus, van wie gezegd wordt dat hij het licht is der wereld. Ik zoek dat niet op, maar je vindt dat uitgebreid en vele keren bedoel ik in het Johannes-evangelie, soms expliciet, soms impliciet. Ik roep er ook altijd meteen bij, het hele Johannes-evangelie is opgebouwd rondom 7 nachten. Ga er maar aan staan. Nachten. 7 nachten komen daar voorbij. Duisternis. Maar de boodschap van het boek is uiteraard: Christus is licht der wereld. De vraag is, hoe zit het met het licht? Nou, het was in de wereld, het is verdwenen, maar niettemin is hij er toch. Maar niet in de wereld, maar in ons. Als wij tenminste onze harten openstellen opdat hij, die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Moet je die ook opschrijven, 2 Korinthe 4. 2 Korinthe 4. Dat hij die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid, staat er eerst, geloof ik nog. Verlichting der heerlijkheid van het evangelie van Christus die het beeld Gods is. Of zoiets. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Wanneer zei God dat dan? Ja, dag 1. Dat is 2 Korinthe 4 vers 6. Dank u. Heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Ik vind het een geweldig vers, want kijk, God die gezegd heeft dat licht, nou ja, licht, dat weet u, uit de duisternis, ja, licht is het tegenovergestelde van duisternis, zou schijnen, maar schijnsel is licht, is degene die in onze harten geschenen, dat is licht, heeft om te geven verlichting, dat is licht, der kennis, maar dat is licht, toch? Der heerlijkheid, dat is ook licht, Gods, God is licht, in het aangezicht van Jezus Christus, omdat hij licht is, dat, ja... Hoe krijg je het bij elkaar geschreven, denk ik wel eens, zoiets. He? Licht, 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 licht. Ja. Heb je er wel eens over nagedacht? Dat in de Bijbel komt het nogal eens voor dat mensen verblind worden. He? Ja, bij Mozes toen, in de tijd toen hij van de berg afkwam. En toen bij Sodom... werden ze verblind, komen ze de deur niet vinden, weet je veel. Nou ben ik er geweest, ik kan ook de deur niet vinden, maar dat doet er nou niet toe. Maar daar vind je geen deur mee, toch? Herinnert u zich, want dat is helemaal onbekend, dat een keer een heel leger verblind werd. En toen door Elisa werd het hele leger meegenomen naar Samaria, geloof ik. Was het op Samaria? Een heel leger verblind. Paulus onderweg naar Damascus werd verblind. En dan denk je, blind is duisternis. Tenminste, dat dacht ik als kind. Weet je veel. Achteraf blijkt dat het niet ging om duisternis, maar precies het tegenovergestelde. Een ontiegelijke hoeveelheid licht. Van een tegenligger, zou ik maar zeggen. Nou ja, nee, het was geen tegen. Zij waren de tegenliggers. Maar dat doet er nou niet toe. Maar ze werden verblind door de grote hoeveelheid licht. En dat gebeurt ook, want dan kan je het ook niet meer. Dan moet je die fragmenten, zuster. En dan ziet men dus ook niks meer. En dat is waar de Bijbel over spreekt. Want die grote hoeveelheid licht is gewoon het licht van Christus. Het licht van het nieuwe verbond. De overdaad aan licht waarmee God schijnt. Alleen, men wil het niet zien. Nou ja, het kost wat tijd. Je ogen moeten eraan wennen. Je moet, hoe heet het ook alweer, accommoderen, zei de opticien, geloof ik. Hè? Ja. Hoe is het met de accommodatie, zei hij. Zei, nou, er is wel een douche en een lichtbad. Maar dat bedoelde hij niet. Hoe is het met de accommodatie? Nou, niet best, het gaat te langzaam, hè. Hij zegt, hoe oud ben je? Ik zeg, boven de 40. Hij zegt, nou, dan weet je het wel, hè? Dat gaat te langzaam. Hij zegt, daar kan ik niks aan doen. Dan moet je twee brillen hebben, zo. Even snel wisselen. Dan hoef je niet te accommoderen. Dan doe je dat met een bril. Vroeger had je die mensen. De ene bril weg en de andere ervoor. Herinner ik me nog wel. Hè? Nou goed. Maar de grote hoeveelheid licht, dat is wat... Paulus schrijft daar in 2 Korinthe 4. Hè? Hij zegt, ons evangelie is ook bij sommigen bedekt. Dat komt doordat de tegenstander, hoe heet die, de duivel, de zinnen verblind heeft. Want zo gaat dat vaak. Hè? Ik zeg altijd, en ik ben er stellig van overtuigd dat het zo is. als je bepaalde bijbelse waarheden gaat ontdekken en de duivel kan er je niet van tegenhouden, dan gooit hij je zo vol met informatie dat je er helemaal in stikt. En dat je zegt, dat is mij te veel, te vermoeiend. Zo werkt het dan, dat staat aan de kant op. Ja, dat hoor ik altijd. Hè. Ik krijg altijd te horen dat ik of te moeilijk ben, is het ingewikkeld, of het is te veel. Ja, het is ook nooit goed. Het is nooit goed. Ja, wat voor de een te veel is, is voor de ander veel te weinig. En, je moet er zelf als hoorder moet je daar leren mee om te gaan. En op te pakken wat je volgen kunt of begrijpen kunt. Of net niet begrijpen kunt. Dan kun je er daarna een poosje over doen. En de rest komt later wel. We hebben alle tijd. Of niet? Oh, wel een beetje voortmaken, hè, toch? Dacht. Maar licht, God maakt zich bekend. Dat is wat de Bijbel daarover leert. Hè. Christus is licht, dat weten we langzamerhand. Misschien is het ook aardig in dit verband om Johannes 12 er even naast te leggen. Want dat zijn typisch van die schriftplaatsen die men liefst verdrinkt. In Johannes 12 met name is Christus het licht. Via licht kom je trouwens automatisch bij leven terecht. Hè? Maar goed, ik kan niet alles bespreken. En het zou misschien toch te veel zijn, dus vooruit. Johannes 12, waar staat in vers 35... Jezus zeide tot hen, nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. En dat slaat op hemzelf uiteraard. Hè? Nog een kleine tijd ben ik bij u lieden. Maar twee hoofdstukken verder staat dat ook. Als de Heer spreekt tot zijn discipelen. Nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet vangen. Wat bevangen is, weet ik niet. Gewoon vangen. Opdat de duisternis u niet vangen. Want als je in duisternis bent, kun je geen kant meer op. Dan ben je gevangen. Zo heet dat. Vandaar dat het in de gevangenis per definitie duister is. Dan wel hoort te zijn. Ja. Omdat de duisternis je niet vangen. En dus gevangen neemt. Want die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Ook niet waar hij vandaan komt trouwens. Dan kun je dus niks meer. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts, zonen des lichts mag ook, opdat gij kinderen des lichts mocht zijn. Deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. Precies, maar dat is wat het licht zou doen, het zou uit de wereld verdwijnen. En dit is de oproep aan de tijdgenoten van de Heer Jezus toen, om tot geloof te komen. En waar dat niet gebeurde, bleef het volk dus in duisternis achter, gelijk het is te deze dagen, heet dat. En voor de hele wereld geldt dat feitelijk. Maar de bedoeling was dat men in hem zou geloven, opdat het licht zou schijnen in hun harten. Maar het is niet gebeurd en dus staat er vers 40, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, omdat ze niet met de ogen zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hem genezen. Want de positie van het Joodse volk, maar eigenlijk van heel de wereld, maar in de eerste plaats van het Joodse volk is dat het verhard geworden is, namelijk verblind. Niet dat er geen licht is, maar we kunnen het niet meer onderscheiden. Misschien is dat moeilijk voor ons te begrijpen, maar denk u dan eens aan de apostel Paulus. Die opgroeide in het Jodendom, onder de wet, met het woord van God, enzovoorts. Die echter het evangelie niet begreep. Die mordicus, en men zou dat woord maar even letterlijk nemen. Die mordicus tegen het christendom was, om zo te zeggen. En dat vervolgde. Hij begreep het dus niet, hoe bijbels het ook was. Zodanig dat toen hij eenmaal tot geloof gekomen was omdat hij zich rechtstreeks aan hem openbaarde en hij bij die gelegenheid blind bleek te zijn, ik zeg het met opzet, enigszins anders dan het er staat, maar ik bedoel het ook meteen overdrachtelijk uiteraard. Toen is hij vanuit Damascus terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed en ook dus niet bij degene die voor hem apostelen waren te Jeruzalem, staat er letterlijk zo in Galaten 1. Waarom dan niet? Waarom ging hij dan niet te raden bij die apostelen in Jeruzalem? Want het bleek nou dat hij verkeerd zat. Hij wilde niettemin nu toch de waarheid weten. Waarom ging hij niet gewoon naar die apostelen in Jeruzalem? Er zijn meerdere antwoorden op mogelijk. Je kunt zeggen, de Heer heeft hem gezegd dat hij dat niet moest doen. Daar ben je van alles af. Maar dat staat er ook niet. Want hij zegt, ik ben terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Dus vooruit, ik laat het op zijn initiatief. Maar waarom niet? Nou, ik denk dat hij al lang te raden gegaan was bij die lui in Jeruzalem. Dat hij zich op de hoogte gesteld heeft van wat leren die lui. En dat hij besloten heeft het er niet mee eens te zijn. Op grond van de opleiding die hij gekregen had. En ongetwijfeld heeft hij een uitgebreide, had Paulus een uitgebreide algemeen wetenschappelijke en dus in elk geval theologische opleiding. Waarschijnlijk ook een filosofische, al was calvinistische wijsbegeerde toen nog niet uitgevonden. Maar vooruit. En ik weet niet of hij gedacht heeft dat de scheppingsdagen in de 24 uur waren. Maar goed, dat doet er nou niet toe, hè, allemaal. Hè? Ik bedoel, die man had wat geleerd. En wat was het resultaat? Want dat is bekend, de man had wat geleerd. Met alle respect, hij had wat geleerd. Weet iedereen. Maar waarom stond hij niet open voor het evangelie? Waarom begreep hij het niet? Omdat wetenschap in werkelijkheid zoeken is in duisternis. En als er dan zo'n dot licht op je afkomt, zie je dus gewoon niks. En wat doe je dan? Dan doe je meteen je ogen dicht. Of je wendt je af. Hetgeen niet verstandig is, men zou even moeten wachten tot de langzamerhand de ogen eraan wennen. He? Zo even tussen je vingers doorkijken en langzamerhand. Neemt wat tijd. Maar dat is wat met Paulus gebeurd is. Hij dacht, ik moet bij die lui niet wezen. Ze hebben het me uitgelegd. Of althans, ik heb me ervan op de hoogte gesteld of wat ook. En ik begrijp het niet, weet je wat. Toen is hij gegaan naar een plek waar nog veel meer licht was. Ik neem aan dat hij daar ook 40 dagen over gedaan heeft. Of weet u niet waar ik het nu over heb? Hij is terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Waar dan wel? Hij ging naar Arabië, staat er. Galaten 1. Wat is er in Arabië? Een berg, die heet Sinai. Staat in Galaten 4, hebben we dat ook weer gehad. En wat is er op de berg Sinai dan? Ja, licht. Zoveel licht dat toen Mozes er vanaf kwam na 40 dagen, zal ik maar zeggen, zeiden de kinderen Israëls, doe toch een bedekking op uw aangezicht. Want we kunnen er nu niet tegenin kijken. Nou, daar is Paulus dus geweest. Is hij te raden gegaan. Enzovoort. Licht. Wie het hebben wil, kan het krijgen. Ander woord voor licht. Wat dacht u van wijsheid? Indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, wat doet hij dan? Je kan het net zo goed zeggen, indien het iemand aan licht ontbreekt, wat doet hij dan? Dat hij die van God begeerde. En dan zing je in een verschrikkelijk laag tempo, met noten van 16 tellen, zend Heer uw licht en waarheid neder. En het gebeurt dan nooit natuurlijk, want men zit er helemaal niet op te wachten. Men blijft liever in duisternis wandelen. Ik zeg het maar gewoon zoals het mij overkomt. En niet alleen bij mij trouwens natuurlijk. Hè. Men blijft gewoon liever in duisternis. Men wil dat licht helemaal niet. Men zoekt naar de oplossing van problemen die men zelf gemaakt heeft. Maar, en ze staan gewoon in de Bijbel, maar daar wil men ze niet uit hebben. Toch? Men wil ze zelf zoeken, tasten. vinden. Maar God openbaart zich. Makkelijk genoeg. Men zou slechts tot hem gaan. Maar wat de wereld betreft, God heeft zich daaruit teruggetrokken. Neemt niet weg dat hij ons zijn woord schriftelijk, het licht dus, heeft achtergelaten. En David zei al, de opening van uw woorden geeft licht. En in dat licht zien wij het licht. Ik vind het toch een wat ongelukkige term, eerlijk gezegd, maar het staat in de Bijbel. Hè? In dat licht zien wij het licht, hè? Zei de psalmist. En zo is het maar net. Het licht is het woord van God. Ik heb het al weggeslagen, maar het was weer Johannes 1 natuurlijk gewoon. Hè? Het woord van God, ook zoals wij het schriftelijk hebben gekregen. Want in de beginnen was het woord. En het woord was God. En daarna staat er in vers 4. In hetzelfde was het leven. Want licht en leven hangen met elkaar samen rechtstreeks. En het leven was het licht der mensen. Woord is leven, woord is licht. En dus heel het woord van God is licht. Maar dat zei ik al. De andere psalm zal ik citeren, dus psalm 119, waar iets staat als uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Precies. En zo verder. Men leest op psalm 119, want er staan nog wel een paar meer van dat soort uitspraken in. Je moet er even voor vrij nemen. Een dag of zo, psalm 119. Maar wordt bij herhaling gezegd hoe dat werkt. Zie? De wet wordt trouwens, meer specifiek op de Mosaïsche wet, wordt geacht licht te zijn. Ik meen dat dat staat bijvoorbeeld in... In Romeinen hoofdstuk 2, waar over de Joden gesproken wordt, in vers 17 van Romeinen 2, zie gij wordt een Jood genaamd en rust, vertrouwt op, rust op de wet en roemt op God, de wetgever, en gij weet zijn wil en proeft de dingen die verschillen, zijn de onderwezen uit de wet en gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen die in duisternis zijn. Met andere woorden, de Joden die de wet hebben, beschouwen zichzelf als licht in een duistere wereld. En dat zijn ze niet, maar dat komt omdat zij die wet niet geloven. Misschien doen, tot een zekere hoogte althans. Ik ken niet echt, hè, zegt de Bijbel zelf. Maar men zou geloven, want de wet heeft twee kanten, dat weet u. Een linker en een rechterkant, en een bovenkant en een onderkant. En een binnen- en een buitenkant. En hoe dat maar heten mag allemaal. En de wet is aan de ene kant geboden en inzettingen, volgens Colossense. In andere zin is de wet gewoon, wat het woord wet nog een keer echt betekent, onderwijs. En maakt dus dingen openbaar. En is dus licht. Vandaar dat de lamp in het Jodendom een belangrijke rol speelt. De lamp, de vorm van de lamp, waar hij staat, wanneer hij aan moet en weer uit moet en al dat soort dingen meer. Logischerwijze. In werkelijkheid heeft men geen licht, men heeft alleen de uitbeelding daarvan. Daar komt het op neer. Maar de wet wordt geacht licht te zijn. Daarna hebben wij natuurlijk nog als licht het profetisch woord. Wat hetzelfde is als het woord natuurlijk. Maar het geeft mij de gelegenheid om 1 Petrus te citeren. Namelijk 1 Petrus, nee het is 2 Petrus. Het is 2 Petrus 1. Vers 19, Peter zegt, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Want wij zijn aanschouwers geweest van zijn heerlijkheid. Nou, dat is vers 16 en 17 en 18 enzovoorts. Zijn aanschouwers geweest van de heerlijkheid van Christus, zoals uitgebeeld op de berg der verheerlijking, waar de Heer verscheen in een lichtgevende gedaante. Dus één, dat was een beeld. En daarna zegt hij in vers 19, volgende vers, en wij hebben het profetisch woord, dat dus ook licht is. Hè? En spreekt over de heerlijkheid van Christus, zwart op wit. Wij hebben het profetisch woord, dat zeer vast is. En u moet begrijpen dat het daarbij niet meer gaat over eschatologie, maar gewoon over heel de Bijbel, die immers door de profeten is voortgebracht. Met andere woorden, ook Genesis 1 maakt deel uit van het profetisch woord. En ook 1 Kronieken, om zo te zeggen, al is het dan geschiedenis. Hè? Allemaal profetisch woord. We hebben een profetisch woord dat zeer vast is. Gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Soms denk ik, moet die klemtonen eens een beetje nauwkeuriger uitspreken. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Want wij hebben een profetisch woord. En gij doet wel, indien gij daarop acht hebt. In plaats van op kunstig verdichte fabelen. Dat wil zeggen, het is een mooi verhaal, het is literair verantwoord met zijn leugens. Dat zijn kunstig verdichte fabelen. Zoals de sprookjes van Reinaar de Vos. En wat een wezen mag allemaal. Keurig op rijm, ze steekt geweldig in elkaar, maar het is natuurlijk absoluut onzin. Ja. En ik moet u eerlijk zeggen dat heel wat zogenaamde belijdenisgeschriften kunstig in elkaar gestoken zijn. Het is literair volkomen verantwoord. Maar ja, of het ook bijbels verantwoord is, dat is een ander ding. Nee, broeders en zusters, ze waren goed bedoeld. Ze hadden ook een bepaald doel. Maar daar heb ik het niet over. Ze hadden niet tot doel ons onderwijs te geven in bijbelse waarheid. En daar kunnen ze ook absoluut niet voor gebruikt worden. En meer zeg ik dan liever niet van, want ja, toen we weer. Gaan we weer, hè. Wij hebben het profetisch woord zeer vast. Niet dat is misschien hier en daar staat er wel iets zinnigs in. Als het uitgelegd wordt, nee, het is in zichzelf zeer vast. Gij doet wel, indien gij daarop acht hebt, als op een licht. Het profetisch woord, dat is heel de Bijbel, is dus licht. Het schijnt in een duistere plaats, totdat de dag, dat kan ook zijn op dat, schrijft hij maar ergens apart in de zijlijn. Totdat is vaak opdat en opdat is vaak totdat. Want opdat en totdat allebei reiken naar een bepaald doel. Nou ja, of tijdstip, maar een doel. En als je totdat niet begrijpt, dan lees je opdat. En als je opdat niet begrijpt, lees je totdat. Als een licht schijnende in de duistere plaats, opdat of totdat, wat is het doel? De dag aanlichten. Hier heb je net zoiets, hè? Al die woorden betekenen licht, hè? Profetisch woord, licht. Als een licht, staat er letterlijk, schijnende, dat is licht, in een duistere plaats, was weer het tegenovergestelde, net als in 2 Korinthe 4. Totdat de dag, en de dag is licht, tegenovergestelde van nacht. Totdat de dag aanlichten. Aanbreken had het gewoon kunnen zijn, maar is dat aanlichten? Het gaat over licht. En de morgenster, dat is licht. Wat het ook wezen mogen. Dit is een soort beeldspraak, hè. Opga, dan verschijnt immers het licht. In uw harten. En in verband, in het kader van het begrijpend lezen, weet u wel, is nu de vraag, maar wat is nou die duistere plaats waar dat licht zo Ja, dat staat erbij, hè. Het schijnt als een licht in een duistere plaats. Wat is die duistere plaats? Omdat opgaan in uw harten. Het hart is een duistere plaats. En daar zou het licht moeten opgaan. Wij weten niks, zegt de Bijbel. De Bijbel zegt, wij zijn van gisteren trouwens. Die kent u toch, hè? Staat in de Bijbel. Daar komt de uitdrukking over. Nou, ik weet niet zo gauw waar. Wij zijn van gisteren en weten niets. Hè? Dat is ongeveer... wij zijn hier ook nog maar net. Hoe moeten wij dat weten? Dat kent u toch, hè? Van die man die daar gevallen was op de grond lag. Komt iemand bij en die zegt... Het is hier aan de hand. De man zegt, weet ik ook niet. Ik lig hier ook maar net. Ja, dat is onze positie. Wij liggen hier ook nog maar net. Weten wij veel. Hè? Nou goed. Maar dat is hem. Het licht zou opgaan in onze harten. En ik kan niet nalaten even verder te lezen. Dit eerst weten. Want de apostel grijpt terug op. We hebben een profetisch woord dat zeer vast is. Iedereen weet toch dat je met een profetisch woord, namelijk met de Bijbel, alle kanten op kunt. En dat het helemaal niet zeer vast is. En dat in het licht van de moderne wetenschap. Welk licht? In het licht van de moderne wetenschap. Ik kan het bijna niet aan mijn keel krijgen. In het licht van de moderne wetenschap. Houdt de Bijbel geen stand. Petrus zegt, het profetisch woord is zeer vast. Dit eerst wetende, regel 1. Voor elke Bijbellezer. Dat geen profetie der schrift. En de schrift, dat is het profetisch woord uiteraard. En die bevat kennelijk meerdere profetieën. Waarom ook niet? Het is geschreven door meerdere profeten. Dat geen enkele profetie uit de Bijbel is van eigen uitleg. Dat wil zeggen, geen enkele profetie kan binnen zichzelf verklaard worden. En dat is regel 1. Zeg waar. Nou ja, dat zeg ik niet alleen omdat het hier staat, maar ook uit ervaring. Zo is het nu een keer. Ik heb mensen gekend die zeggen, ik ga nu de komende tijd, pak een beetje Daniel 9 bestuderen. Ik roep maar wat, hè. Hoofdstuk 11 mag ook, je doet er nou niet toe, hè. Ga dat eens bestuderen. Nou ja, dan weet ik op voorhand waar het op uitdraait. Op nog grotere duisternis. Want hoe meer je erin verdiept, hoe groter die duisternis wordt. Zeg maar. Hoe meer mogelijkheden je vindt om bepaalde woorden te verklaren, betekenis te geven aan de termen die gebruikt worden, aan de zinsverbanden enzovoorts. Daar stik je vanzelf wel in. Dat ben ik serieus. Het is niet de goede manier. Je hebt ook niet het recht om een stukje uit een heel werk, een compleet werk, als de Bijbel, om een stukje daaruit te halen en te zeggen, nou, hier ga ik eens een poosje mee apart zitten en dan ga ik eens bestuderen. Dat gaat niet werken. Het is hetzelfde als tegen God zeggen, u hebt ons wel 1200 bladzijden gegeven, maar ik ga me eens bezighouden met maar één bladzijde, ergens uit het midden. Dat gaat echt niet werken. En dat zegt Peter dus ook. Die zegt geen profetie is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds. Ook die ene die je even apart genomen hebt, eventueel. De profetie is voortijds, vroeger. Niet voortgebracht door de wil van een mens. Maar de heilige mensen. Let op het meervoud, hè. Niet voortgedacht door de wil van de mens, maar heilige mensen, meervoud, door de Heilige Geest. Dan wordt het weer enkelvoud, gedreven, zijnde, hoe, weten we niet. Maar daar zijn weer dikke boeken over geschreven dus, hè. Mensen die gaan bestuderen hoe dat in zijn werk is gegaan. Oh, dan heet het boek over de inspiratie der Heilige Schrift, als het een oud boek is. Want dan, dit is een oudbollige titel natuurlijk. Maar daar gaat het dan over. Als u het interesseert, ik heb er wel een paar van. Nee, ik doe ze niet weg. Niet dat je er wat aan hebt. Ja, je leert eruit dat je daar nooit uitkomt. Kan namelijk, weten wij niet hoe God dat doet. Het is net hetzelfde als de vraag, hoe heeft God hemel en aarde gemaakt? Ik heb er maar één antwoord op. Hij spreekt en het is er. Ja, hoe dat nou technisch... Ja, de vraag is überhaupt of God daar techniek voor nodig heeft. Weten wij veel? Dat kunnen wij ook niet weten. En hoe dat inspiratie van de Bijbel gegaan is... Het is heel merkwaardig. Wij herkennen aan het taalgebruik... Nou ja, we zijn misschien niet goed in de Bijbel onderlegd... maar je bent toch al snel zover dat je bij het horen van een tekst... als iemand hem je voorleest, dat je herkent van... hé, dat is Johannes, dat kan niet missen. Toch? Herken je meteen. Of Paulus. Sommige dingen niet, maar sommige stijlen lopen zo ver uiteen... dat je ze makkelijk herkent. Met andere woorden, er zit toch het karakter... Er komt iets mee van de persoonlijkheid, zo noemen we dat, en van het karakter, van de aard van de schrijver. En toch is het het woord van God. God wordt daardoor niet belemmerd. En daar gaat het maar om. Hè. Zei iemand, ja, maar het is door de Bijbel een verzameling van boeken die in de loop der tijd door allerlei verschillende mensen, in verschillende omstandigheden, verschillende culturen geschreven is. En toen hebben andere lui hebben het bij elkaar, door elkaar gehusteld en er weer een soort boek van gemaakt enzovoort. Kan je nagaan, het zal misschien oorspronkelijk het woord van God geweest zijn, maar gezien de historie van de Bijbel kan het dat onmogelijk nu nog zijn enzovoorts. Waarmee men dus... een hele lage dunk heeft van God... en dat is ook ongetwijfeld de bedoeling ervan. Want men verklaart daarbij dat God niet in staat... misschien wel in staat is te spreken... maar niet om ervoor te zorgen dat zijn woord ook inderdaad bewaard wordt... de eeuwen door. Maar dat is er de consequentie van. Nou, dan geef je jezelf meteen al uit voor ongelovigen. Dus ja, dat heeft allemaal niet zoveel zin, dat soort dingen. Peter zegt het heel simpel. Die zegt, die is niet door de wil van een mens hier en daar voortgebracht. En hier en daar was er een mens die een profetie kreeg of zwaar getafeld had. Of wat het maar was dan precies, want dat weten ze dan niet. Of iets dergelijks. Nee, het was de geest van God. Die heilige geest. Die geest die God dient. Want dat is wat heilig betekent immers. Die geest die in dienst staat van God. Die geest, dat is een kracht. Onzienlijke kracht. Die heeft dat woord geproduceerd. Gebruikmakend van die verschillende mensen. In verschillende tijden. Maar het is maar één schrijver. En daarom heb je het recht niet om er een stuk uit te halen. Om een tekst te isoleren van alle anderen. Of een Bijbelboek te isoleren van alle anderen. Enzovoorts. Dan schrijven ze een boek over de theologie van Ezechiël. Dat was deel 2. Deel 1 was de theologie van Johannes. Maar goed. Wat maakt ons dat uit? Wat je op dat gebied bij Johannes vindt. Gaat erom wat de hele Bijbel zegt. Daarover. Concreet. En... alles bij elkaar. En dat is wat Petrus zegt. Profetie is niet van eigen uitlegging, want is voortgebracht door heilige mensen Gods, die door die ene heilige geest gedreven zijn geworden. Kortom, de Bijbel is één geheel. Hoe moet je dan een profetie uitleggen? Dat is makkelijk genoeg door hem te leggen naast alle andere profetieën. Dat zijn er wat veel, dus dan heb je wat te doen, maar je moet ergens beginnen. Je legt ze naast elkaar, vergelijkt ze met elkaar. Sommige dingen zijn wat lastig om ze meteen naast elkaar te leggen, omdat ze schijnbaar geen enkel verband hebben. Maar dan begin je gewoon ergens. Ik ben ooit zelf begonnen te studeren, puur. Zelf, alleen. De Bijbel beginnen te studeren. In het boek Daniël kwam er nooit uit. Er zijn allemachtig veel boeken over geschreven, over die profetieën uit Daniël. Je komt er nooit uit. De verwarring werd alleen maar groter. Op een gegeven moment dacht ik, weet je wat? Nou weet ik wel wat anderen ervan vinden langzamerhand. Nou begint het zich toch allemaal te herhalen en ik kom geen stap verder. Dan gooien we al de boeken aan de kant. Ik heb ze nooit weggelegd, ik heb ze allemaal nog. Maar goed, hè? Dan gooi ik ze allemaal aan de kant en dan begin ik zo van voren. Van, wat staat hier? Hoofdstuk voor hoofdstuk, wat staat hier? Noteren. Wat in ieder geval zeker is, noteren. Enzovoort. Al waren het maar trefwoorden. Waar gaat het over? En zo achter elkaar. Volgende hoofdstuk. En Daniël leent zich daar zeer goed voor. Want dan komt het volgende hoofdstuk, krijg je hetzelfde verhaal weer, maar nu van een andere kant en met weglating van bepaalde delen en met toevoeging van andere delen, maar je legt het er zo naast, hè. U weet wel, Daniel 2 heb je dat beeld, Daniel 3 heb je weer een beeld, is dat hetzelfde beeld? Nou nee, het ene was in een droom, het andere was echt, doe maar weer, hè. En daarna wordt het een boom in plaats van een beeld. Maar je zal toch begrijpen dat het ook zo'n ding is waarvan het opperste in de hemel is. Dat staat er trouwens ook, hè. Zodat je daarnaast meteen Genesis 10 of 11 legt. Want daar had je een toren waarvan het opperste in de hemel is. Lijkt toch verdacht veel op dat beeld weer enzovoorts. Nee, je bent nog steeds in Babel. Gek, hè. Maar zo werkt het, hè. Je legt die dingen naast elkaar en je vergelijkt ze. En je probeert conclusies te trekken. Niet geforceerd, je legt het naast elkaar. En het bouwt zich op. En dat blijft ook levend. Weten we daarna alles? Nee, waarschijnlijk niet. Dat weet ik niet. Maar wel steeds meer. En daar gaat het maar om. En zo is het in de Bijbel. Hè? Er zijn er ook die doen het andersom. Die schrijven dus boeken over de bediening van Paulus. En daarnaast één, de bediening van Petrus. En als je alleen al op dat idee komt, dan ben je verplicht om het verschil te maken. Want anders moet je niet twee boeken schrijven. Toch? En wat gebeurt er dan? Dan zie je dus niet meer hoezeer die twee bedieningen met elkaar overeenkomen. Dat wil zeggen dat het in wezen hetzelfde is. Ik doe dat altijd, hè. En zodra iemand mij vertelt, het is precies hetzelfde, denk ik, nou, zou het niet andersom kunnen wezen, zou die toch verschillend zijn, ga ik dat nakijken of dat misschien kan. En als iemand zegt, het zijn twee verschillende dingen, dan zeg ik, nou, misschien is het toch hetzelfde, misschien zitten ze naast, en dan kijk ik dat na. Hè? Want ja, je zit gauw met vooroordelen, dat bedoel ik. Hè? Er lopen veel te veel mensen rond die met ideeën rondlopen. Kan ik mijn zelfbedachte ideeën, bijvoorbeeld een evolutieleer, die heeft men niet zelf bedacht, maar, doe maar, hè. Kan ik die niet in de Bijbel plaatsen? Want iedereen weet dat de evolutieleer in strijd is met de Bijbel. Maar kunnen we toch niet met elkaar, u weet wel, met elkaar, dat woord kent u, hè? Als er wat misgaat in Nederland, dan roept iemand in Den Haag met elkaar en samen. Je hebt geen flauw idee waar ze het over hebben, maar dat hoor je dan te roepen. Hè? Met elkaar, samen, iedereen moet zijn deel bijdragen. We weten niet waarvan, want we hebben niks meer. Dat is namelijk het probleem dat we niet meer kunnen bijdragen. Maar ze blijven gewoon roepen, iedereen moet zijn eigen, moet er een eigen portie bijdragen. Dat heb ik niet van het gehoord van de week. Nou goed. Samen moeten wij, of ze nou van links of rechts komen, we moeten altijd samen, weet je wel. Maar ja, dus er moeten compromissen, maar die verschil, de Maitreya, zeg maar, de Antichrist leert dat ook, hè. Al die verschillende religies, ze zijn wel verschillend, maar in de kern gaat het toch eigenlijk maar om één ding. Dus je moet er niet zo zwaar aan tilden, je moet tolerant wezen, zodat we samen wat we hebben kunnen sharen. Dat is binnenkort goed Nederlands. Share. Hè? Anderen hebben niks met de Maitreya, maar die roepen ook al jaren, alles wat we hebben moeten we onder elkaar verdelen. Het zijn meestal de arme lui die dat roepen. Ja, ja. Om voor de hand liggende redenen. En daarna verzinnen ze daarvoor een Bijbels argument. Nou goed. En zo willen ze ook graag iets als evolutietheorie willen ze in de Bijbel plaatsen. Kunnen we dat niet kloppend krijgen? En dat proberen ze dan, hè. En kunnen we daar niet stemmen voor winnen? Alsof je een omroepvereniging moet oprichten. Maar goed. Hè? Nee, ik heb het over de telegraaf, zuster. Ik heb het helemaal niet over visie. Ik heb het over de telegraaf. Maar goed, het doet er nou niet toe, hè. Maar ik vind dat zoiets. Zoiets. Kun je dat erin krijgen? Als we nou eens beginnen met die dagen in Genesis op te rekken. Want de aarde is natuurlijk miljarden jaren oud volgens de evolutieleer. Dus, en volgens de Bijbel is dat blijkbaar niet zo. Als we nou die dagen eens zodanig oprekken dat het woord dag misschien kan betekenen een hele lange periode, zeg maar van een miljard jaar. Zou dat nou niet... kan dat? En het antwoord is, ja, je kan aantonen dat het woord dag soms gebruikt wordt voor een periode die aanzienlijk langer is dan een kalenderdag. Dat is zo, ja. En zo ga je dan. Wordt wat moeilijker als er staat gesproken wordt over dag en nacht en morgen en dat ze genummerd worden, dan krijg je toch echt een groot probleem. Maar ja, dat laat je dan weg in de file, want je hebt je Bijbel er niet bij open, je praat met elkaar, hè? Je filosofeert, heet dat. Ja, je laat de Bijbel niet spreken, je hoest zelf wat op, hè? Met een wat minder parlementaire uitdrukking, maar vooruit maar weer, dat is wat er dan gebeurt, hè? We maken compromissen. Maar ja, dat is niet de manier. Zo mag men de Bijbel niet hanteren. Zo doet men de schrijver van het boek onrecht. Dat zou bij elk boek het geval geweest zijn trouwens, welk boek het ook is. En in dit geval is het de Bijbel die wordt geacht het woord van God te zijn. Daar zou je toch wat voorzichtiger mee moeten omgaan. En wat men zou doen, is schrift met schrift vergelijken. En dat is waar we dus ook nu mee bezig zijn. Schrift met schrift. Systeem met systeem. Reeks naast reeks. Ik bedoel, die dingen liggen naast elkaar. Die hebben allemaal dwarsverbindingen. En zo blijkt het inderdaad één vast geheel te zijn. De eenheid namelijk van dat ene woord van God. Zie? En wat mensen ervan vinden. En wat de denkers der mensheid uitdenken. Ja, dat doet weinig ter zake. Dat is nog netjes gezegd, dat doet helemaal niks te zaken. Absoluut niet, hè. En het staat los van de Bijbel. Ze kunnen ons vertellen wat ze willen, maar als de Bijbel iets leert, dan leert de Bijbel dat. Klaar uit. En dat is wat Peter zegt, het woord is vast. En iedereen die serieus zijn Bijbel bestudeert en inderdaad doet wat Peter zegt, schrift met schrift vergelijkt, profetieën naast elkaar legt, zal ik maar zeggen. En ik bedoel niet alleen de eschatologische geschriften zoals Daniel en Openbaring, maar ook de adres van de Bijbelboeken, zelfs de historische boeken. Als je ze naast elkaar legt, blijkt het een rots te zijn. Ik bedoel, het zit zo degelijk in elkaar, daar is niet op af te dingen gewoon. Zo zit dat. En ik heb daar dus ook inderdaad het volste vertrouwen in. En wat betreft die die zogenaamd wetenschappelijke dingen, ach, die je wacht gewoon een poosje, dan wordt het wel weer achterhaald. Het is allemaal filosofie. Allemaal filosofie. Allemaal idealisering van de mens, tijdgebonden en onder invloed van veranderende culturen en wat het allemaal maar wezen mag. Kortom, de Bijbel, het woord van God, het profetisch woord, is licht. Dat in de Bijbel ook het geweten als licht genoemd wordt, hebben we vorige keer besproken naar aanleiding van Spreuken 20, vers 27. Het geweten, weet u nog, betekenis van het geweten immers. Het geweten van de mens, daar stond de ziel van de mens. Herinnert u zich? De ziel, ik heb gezegd, daar staat er niet, er staat neshama. Dat is geest en nog fundamenteler dan geest eigenlijk. Hè? De neshama van de mens is een lamp des Heren, doorzoekende de binnenkameren des buiks. Daarom heet het ook conscientie in goed Nederlands. En het woord is niet geweten, het woord is medewetenschap. Scientie, science. Conscientie, medeweter. Dat wil zeggen, we hebben aan de ene kant het woord en de kennis van God die ons wordt geopenbaard. Aan de andere kant hebben we dat, hoe heet dat, ingeschapen, hoe zeg je zoiets, hè? Geweten in de mens. Ja, dat noemt men het ingeschapen godsbegrip of zoiets. Vooruit om maar. Maar het is het vermogen in de mens om deze dingen ook inderdaad te kunnen ontvangen. Dat is het geweten. In dat verband lees ik alleen nog Romeinen 2. Die hebben we in de tijd ook al eens aangehaald. Romeinen hoofdstuk 2. Waarbij het me gaat om vers 14 en 15. Romeinen 2, vers 14. Want wanneer de heidenen die de wet niet hebben... Heb je dan ook heidenen die de wet wel hebben? Nee, dit is een pleonasme. Heidenen zijn heidenen omdat ze de wet niet hebben. Want je hebt maar twee soorten, joden en heidenen. En joden zijn joden omdat ze de wet hebben. En als ze die niet hebben, zijn ze ook geen joden, zijn ze heidenen. Nou, Joodse maatstaven overigens. En daarmee ook bijbels in dit geval. Wanneer de heidenen, die immers de wet niet hebben, van nature de dingen doen die der wet zijn, dat wil zeggen in overeenstemming zijn met de wet, deze, de wet niet hebbende nog eens een keer, zijn zichzelf, zijn voor zichzelf een wet. Begrijpt u die? Kun je altijd nog vragen, hoezo, ik dacht dat de mens überhaupt de dingen van de wet niet kon doen. Hoezo zouden de heidenen dat dan ineens wel kunnen? Want dat staat hier toch, hè? Wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen die der wet zijn, enzovoorts. Dan moet ik u zeggen dat het hier kennelijk niet gaat om de wet uit geboden en inzettingen bestaande, uit Colossians 2, maar dat het gaat over de wet als onderwijs van God waarin men zou geloven. En dat kan heel goed. En dat kun je ook van nature doen. Nou ja, het is in strijd met de Calvinistische leer hieromtrent. Maar het kan inderdaad, ja. Geloven is wat een mens kan. En sommigen hebben er wat moeite mee. Maar sommigen ook helemaal niet. Kijk je nou, het is er niet moeilijk om te geloven. Nee, ik heb het makkelijk gehad, zuster. Ik heb er nooit een probleem mee gehad. Hoe dat komt, weet ik ook niet. Dan zegt u, ja, maar je bent erin opgevoed. Zeg, nou, mijn moeder was er helemaal niet in opgevoed. Die heeft er ook nooit een probleem mee gehad. Die geloofde al voordat ze wist wat ze moest geloven. Zeg maar. Als kind al. Zeer tegen de wil van de ouders. En zeer zeker ook tegen het milieu waarin ze geboren werd en opgroeide. Maar altijd geweten, dat moet er zijn. Die God moet spreken op een of andere wijze. Vanzelfsprekend. Soms zit het erin, soms is het moeilijker. Maar niettemin, er zijn heidenen, namelijk niet-Joden, die van nature vertrouwen op God. En die direct geloven als het woord gepredikt wordt. Soms denk ik steeds minder zijn er van die heidenen, maar vooruit, dat weet ik allemaal niet. Maar het kan dus inderdaad, hè. Die zijn zichzelf in een wet, als het ware. Die betonen, demonstreren het werk der wet en daarmee de essentie van het onderwijs Gods geschreven in hun harten. En als u zegt, hoe kan dat nou? Dan staat er van, nou ja, hun geweten, medegetuigende, hun medeweter, mede. Het eerste mede staat er niet in de vertaling, maar in de grondtekst dus wel, hè. Conscientie. Hun geweten medegetuigende en de gedachten onder elkander beschuldigende of ook onschuldigende. Dat hen mag je weer doorstrepen. Het gaat erom afweging van gedachten. Als men eerlijk is, dan is men ook in staat om de eigen gedachten in twijfel te trekken en eigen ideeën vervolgens weer tegen te spreken. En ze zo af te wegen. Want dat heet wegen, hè? Overwegen. Wat de rechter doet altijd, weet je wel, overwegende dat enzovoort. Hè? Dat is afwegen. Wat zijn de argumenten enzovoorts. En zo komt men vanzelf tot de erkenning van dat er een God, namelijk een schepper, moet zijn. Maar ook tot de gedachte dat hij dan toch op zijn minst ooit een keer zichzelf aan de mensheid moet hebben bekendgemaakt. Voor zover hij dat nu niet meer doet. Hij moet degene zijn die zich bekend maakt. He? Dat is niet zo, ja, dat is niet moeilijk te begrijpen, vind ik. He? God maakt een wereld en daarna trekt hij zich terug. Houdt zich op de achtergrond, doet of hij niet bestaat. En laat die wereld voortmodderen. En zoeken naar waar komen wij vandaan. En hij maakt zich niet bekend, dat gelooft hij toch zelf niet. En dat is wat Johannes zegt, God is woord. Anderen zeggen weer, nou ja, dat had hij van de Grieken. En inderdaad, Grieken waren over het algemeen redelijk goede filosofen. Die kwamen ook al snel op dat idee. Ik denk niet dat ze dat hoefden te komen, want ik denk dat het altijd bekend geweest is vanaf het begin der mensheid. God maakt zich bekend. Het probleem is dat de mens daar niet altijd prijs op stelt. Omdat hij zichzelf tot God verklaart. Tot kroon der schepping. Uitdrukking notabene uit het christendom. Volkomen ten onrechte natuurlijk. Er is maar één kroon der schepping, dat is Christus. En niet de mens in het algemeen. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar waar het maar om gaat is dat dat licht, de essentie van dat licht, wel degelijk in de mens aanwezig is. Men spreekt over de goddelijke vonk in de mens. En dat is er ook inderdaad. Men heeft alleen dikwijls geen flauw idee van wat het voor een ding is en hoe het werkt. Maar die zogenaamde goddelijke vonk, dat is het ontvangstapparaat. Dat is het vermogen, het orgaan, om zo te zeggen, waarmee men dat woord Gods inderdaad kan ontvangen en zich eigen kan maken. Het is weliswaar rudimentair, maar dat is met alles. Als een kind geboren wordt, is alles rudimentair. Dat wil zeggen, het is klein en het functioneert nauwelijks, maar als het gebruikt wordt, dan komt het daarna tot ontwikkeling. En dat is met het geweten uiteraard ook zo. Licht, dus. Ik neem u mee naar een heel ander thema. In Deuteronomium, hoofdstuk 8, vinden wij een merkwaardig vers. Waar we een beschrijving vinden van het beloofde land. En waarvan staat dat het is een land van tarwe en gerst en wijnstokken en vijgenbomen en granaatappelen, een land van olierijke olijfbomen en van honing. Ik noem dat de zeven vruchten van Deuteronomium 8, vers 8. Daar worden zeven dingen achtereenvolgens genoemd. Niet minder, dat had ook gekund. En ook niet meer, maar dat had nog makkelijker gekund, want er is wel meer te vinden in dat land, zodat je je afvraagt waarom deze zeven. En dan moet ik eerlijk zeggen, dat weet ik ook niet. Maar wel dat deze reeks van zeven, waar het de overdrachtelijke betekenis, de geestelijke betekenis, de typologische betekenis van deze zeven dingen betreft, overeenkomt met de reeks van zeven bedelingen, dan wel zeven scheppingsdagen, dan wel de getallen 1, 2, 3 tot en met 7. Keurig verdeeld trouwens in 5 en dan nog 2. Heb je dat? Zijn er 5 achter elkaar en dan staat er opnieuw een land van, wat ook volkomen overbodig is, maar staat ertussen, waarmee de laatste 2 gescheiden worden van de eerste 5. Als je dat naast de reeks van bedelingen legt, komt dat aardig uit, want die laatste 2 hebben van doen met de wederkomst van Christus op aarde, de vestiging van zijn koninkrijk op aarde. De olijfbomen en de honing, overigens. Daar hebben we het vandaag niet over, maar ik probeer nog even met u wat te bespreken in verband met de tarwe die hier genoemd wordt, want dat is de eerste uit de reeks. Die zou moeten op een of andere wijze dan overeenkomen met die eerste bedeling. En dat is het ook, is ook zo, want waar is de tarwe ook alweer een beeld van? Er komt helemaal geen hocus pocus aan te pas. Ik bedoel, dat is niks geheimzinnigs. Waar is de tarwe een beeld van? Van de mens. Van de individuele mens. Een tarwekorrel. Die in de aarde valt en sterft. En zo niet, ja, dan draagt hij geen vrucht. Toch? Zegt het Nieuwe Testament. Ik zal u een paar voorbeelden ervan geven. De ene is Johannes 12, vers 24. Probeer snel te doen, ik heb nog geen half uur meer, dus vooruit. Indien het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar als het sterft, in de aarde valt en sterft, draagt het veel vrucht. Lijkt me duidelijk. Heeft iets te maken met de individuele mens die zou sterven, die eerst moet sterven om vrucht te dragen. Überhaupt, anders kan het niet. En u weet, het ware tarwegraan is Christus zelf. Logischerwijze, maar als er één enkeling, één mens is, het één individu, is het uiteraard de Heer Jezus Christus. De I in het Engels met hoofdletter. De rechtopstaande één. In Matthäus 13 vinden wij de gelijkenis van de zaaier. Trouwens ook die van het onkruid. In beide gevallen gaat het trouwens over tarwe. En in Matthäus 13... staat in de verklaring van de gelijkenis van het onkruid in vers 38... Even kijken, ja. Daar staat, de akker is de wereld. Die kun je meteen ook opschrijven dan, hè. De wereld is één akker. Wat gebeurt daar dus? Er wordt ingezaaid. Iedereen die erin komt, sterft. Ja, de akker is, ja, om vrucht te dragen, maar dat lukt niet altijd, hè. De akker is de wereld en het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks. En dat goede zaad is dat goede zaad dat opkomt en uiteindelijk verzameld wordt en in de schuur gebracht wordt in de gelijkenis. Dat gaat over degene die het koninkrijk zullen binnengaan, de gelovigen namelijk. Zijn gezaaid geworden, komen op, dragen vrucht en, enzovoorts. Hè? De kinderen des koninkrijks. En daarnaast heb ik er nog een in 1 Korinthe 15... waar het gaat over overleven is na de dood. Nou ja, na de dood. Over opstanding is na de dood. 1 Korinthe 15. En daar wordt gezegd vanaf vers 36... Gij dwaas, want er zijn mensen die kunnen daar domme vragen over stellen. Volgens Paulus althans. Gij dwaas, hetgeen gij zaait wordt niet levend tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, en heeft het over het lichaam dat sterft en begraven wordt. Hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan naar het voorvalt van tarwe of enig der andere granen. Niettemin vindt de apostel het toch nuttig om even tarwe specifiek te vermelden. Maar het is natuurlijk een algemeen beeld, maar de tarwe in het bijzonder is daar de uitbeelding van. Nou ja, dat beginsel kent u, want van ons als gelovigen wordt gezegd dat wij gestorven zijn met Christus. En met hem zijn opgewekt en met en in hem en door hem ook vrucht zouden dragen. Als tarwekorrels, als het ware. Dat lijkt mij duidelijk. Maar het een en ander zit ook inderdaad vast in de betekenis van dat Hebreeuwse woord voor de tarwe, dat is gita. Dat schrijft men met een geet. Een geet, ja, dat is niet een geit, een geet. CH is dat, de geet. En met een teet, dus de T zeg maar, een van de vele T's die er bestaan, en dan een H aan het eind, gita. En die laatste letter is een uitgang, een vrouwelijke uitgang. Met andere woorden, de wortel, noemt men zo'n ding, van dat woord, dat zijn de eerste twee letters. Dan krijg je git. En het Hebreeuwse woord git is een van de woorden, maar een van de belangrijke woorden voor zonde en voor zondaar. en voor zondigen. Het ding, de persoon en daarna ook het werk. Het werk wordt namens één woord giet. Kortom, tarwe is een beeld van de zondaar. Het is namelijk in wezen hetzelfde woord. En dat is wat het is. Zie. Daarna hebben wij daarvan afgeleid ook het woord gataf. Dat zijn weer die twee letters. De geet en de teet. En dan een tweetje erachter. Een beet. Een B, letter B. Maar die spreekt men in het Hebreeuws uit min of meer als een V. Hè? Gataf. Met de lippen op elkaar. En als je ze helemaal dicht doet, wordt het zelfs een P weer. Maar goed, daar hebben we het ook nog wel eens op. Gataf. En dat woord wordt vertaald met, in de Bijbel, wordt vertaald met omhakken. Maar omhakken is doen sterven, ter dood brengen, enzovoort. Missen. Dat is wat zonde is, immers. De dood. Het kan niet blijven bestaan. Het wordt. Het sterft. Het wordt omgehakt. Gaat af. Dat ligt dus allemaal in de betekenis van het woord tarwe. Vandaar dat de apostel heeft over een graan dat in de zaad wat in de aarde valt en sterft. En dan zegt hij, nou ja, van welk graan dan ook. Maar tarwe komt toch het eerst bij hem op. Omdat dat woord in het Hebreeuws nou eenmaal daaraan verwant is, om zo te zeggen. Het heeft die betekenis. Gataf. Als u het mij vraagt, maar dat hoef je allemaal niet te onthouden. Ons Nederlandse woord kappen. Kap. Kappen komt van gataf. Dat wil zeggen, de T is wat zachter geworden. En uiteindelijk helemaal uitgevallen. Dan hou je kaf. Dat wil zeggen, kap hou je over. En kaf komt daar waarschijnlijk ook vandaan, het Nederlandse woord kaf, want kaf is het afval van graan. Dat weet u toch, hè? Het wordt gedorst en er zit er nog een schilletje, er zit een schilletje om het korreltje heen en dat schilletje moet eraf. Want het is een beeld allemaal van de oude mensen, de omhulling, net als bij de besnijdenis, de omhulling moet eraf, heet dat. En het heet kaf, het moet afgekaft. Het afgekapt worden, het is gewoon hetzelfde woord. Alle talen komen uit het Hebreeuws, dus het Nederlands is daar geen uitzondering op. Hè? Je hebt er trouwens nog één. Als je dit in cijfers zou opschrijven, kataf, dus alle letters als cijfers, zo noteer ik het altijd, want hoe schrijf je een Hebreeuwse letter op? Ik schrijf het standaard in mijn aantekeningen op als cijfers, daar heeft mijn computer geen problemen mee, hè. Schrijf ik achter elkaar. Dus dan wordt het 8-9. Dat is de wortel van dat woord. Hè? De geet en de teet zitten achter elkaar in het Hebreeuwse alfabet. En dan krijg je een 2. Gataf. Maar 8-9-200. Dat is goter. Dan wordt het een R aan het eind. En die kennen wij ook uit de Bijbel. Dat woord. Dat wordt vertaald met een reisje. Dan kom je terecht in Jesaja 11 vers 1, waar dat woord ook inderdaad staat. Er zal een reisje voortkomen uit de afgekapte, nou ja, vertaald met afgehouden, maar goed. Uit de afgekapte, of dat woord er staat, weet ik niet. Of daar gaat af staat, weet ik niet. Heb ik nooit nagekeken. Doet er ook niet toe. Gaat ook niet om het woord, gaat om de gedachten die eraan vastzitten. De associaties. Die woorden nou eenmaal oproepen. Want zo werkt een taal, hè. Maar er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk. Dan is je toch afgekapt. Van Izee. Waarvan ik altijd meteen zeg. Nou ja, wij citeren zo'n vers als kerstfeest is. Maar dat is een beetje ten onrechte, hè. Per slot. Die tronk werd afgehouden pas toen de Heer Jezus stierf. En het reisje dat voortkwam uit de afgehouden tronk van Izee is uiteraard een beeld van de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. In nieuw leven. Nadat hij gestorven was. En bij nader inzien zit dat gewoon in het woord reisje. Dat wil zeggen, het was eerst dood, het was mis, de zonde. Als het mis is, dat woord is het giet, weet u wel. Het is mis, het is afgekapt. Maar niettemin komt er nieuw leven voort. En dat zit allemaal in het woord tarwe. Het Hebreeuwse woord voor tarwe. En het wordt als eerste genoemd in Deuteronomie 8 vers 8. Maar het loopt volledig parallel aan die eerste bedeling, waar het inderdaad gaat om die individuele mens. Als die ene graankorrel onder velen, maar die ene moet wel in de aarde vallen en sterven om daarna alsnog vrucht te dragen. Wie zou er ook weer een pen meenemen? Oh, die staan er boven. Kijk, dat is leuk, hè. Welke kleur wil die hebben vandaag? Dankjewel, Ben. Hup. Smart. Wat leuk, jongens. Ik ga kijken of je het doet. Kijk, zo'n tarwekorrel ziet er zo uit. Het begint met een punt. Dan ontwikkelt hij zich, dan wordt hij breed. En om dat evolutie, weet je wel. Het begint met een punt en dan ontwikkelt het zich. Maar gek genoeg, standaard vormen in de natuur eindigen vervolgens toch weer in één punt. Heb je dat? Dat is met alles zo. Dat komt omdat het een oorsprong heeft. Dat is die eerste punt. En het heeft een eind. Het houdt ooit en een keer weer op, zal ik maar zeggen. Het komt. Het ontwikkelt zich een poosje. Zodat het niet verder kan. En dan takelt het weer af. Of hoe heet dat? Aderverkalking. Ja, zoiets. Je mag er geen grappen over maken. Hoe ouder je wordt, hoe minder je daar grappen over maakt, uiteraard. Maar doe ik niet meer inmiddels. Maar zo is het natuurlijk wel. Dus de basisvorm in de natuur, kijk het maar na. Bij sommige vruchten vind je dat die punten niet uitsteken, maar naar binnen zitten. Dus dan ontwikkelt het zich van binnenuit, maar dan krijg je toch precies hetzelfde, zoals bij een appel of zo, weet u wel. Dan is het ding wat erg opgeblazen, maar niettemin de basisvorm is van het ene punt naar de andere punt. Dat is gewoon de uitdrukking van het leven, enzovoorts. In het Hebreeuws kennen wij de letter Jot. Nee, alle Hebreeuwse letters zitten zo in elkaar. Maar dan moet ik eigenlijk veel stiften hebben, broeder, met zo'n platte stift erin, weet je wel. Dan kun je zo'n brede lijn geven en dan een smalle. Net als vroeger, die schoonschrijfpennen, weet je wel. Maar goed, dat lukt me niet helemaal. In alle Hebreeuwse letters zijn, bijna allemaal moet ik zeggen, zijn opgebouwd volgens dit principe. Het valt niet op, want het is een beetje gestileerd. Maar je krijgt deze vorm van een jot bijvoorbeeld, die ziet er zo uit. Zo. En dan, ik kan niet goed tekenen, dat ziet u. Maar dan krijg je zo'n, het wordt wat scheef getrokken. Dan word je geacht met één pen zo te schrijven, weet je wel. Zo. Van bovenaf, dan naar de breedte, dan weer zo naar beneden. Zo, maar dat blijft het. Eeuwige dingen, die beginnen ook met een punt, maar die ronden hier af. Dat wil zeggen, die beginnen wel met een punt. Maar ze eindigen niet in een punt. Als ik dat nou eens netjes teken, krijg je dit bijvoorbeeld. Hè? Maar dan ben ik erg onderweg om een oog te tekenen. Of een amandel of zoiets. Het wekt de indruk van, ja, het gaat wel naar een punt, houdt op. Maar er zit toch nog iets in van, misschien toch ook niet. Misschien eindigt het niet. Misschien eindigt het rond. Dat wil zeggen, in iets wat eigenlijk de eeuwigheid voorstelt. Nou ja, dat ronde wil zeggen, er is geen einde aan. Een cirkel is van alles, hè, de uitdrukking van eeuwige dingen. Denk maar aan je trouwring. Ik heb beter niet aan denken, maar goed. De ring, in de Bijbel, de ring. En met name de zegelringen, dat staat voor eeuwige dingen en dat soort dingen meer. Maar de tarwekorrel is daarvan de meest fundamentele drukking. Misschien heb ik het er later nog eens over, maar het heeft niet zoveel zin natuurlijk, hè, om er verder op in te gaan. Maar het fundament is dit. Het begint ergens en het eindigt ergens. Elk mens wordt beschouwd als zo'n tarwekorrel. Er zijn er veel van. En als ze vrucht dragen, ja, dat alleen als ze eerst in de aarde vallen en sterven. Daar blijft dus niks van over en toch komt er wat uit voort. We zeggen dat kan niet, maar dat is natuurlijk ook maar onzin, hè. Ik heb namelijk ooit eens een rups gekend en daar bleef helemaal niks van over. Nou ja, uiteindelijk een soort iets, het leek op kaf. Alleen maar zo'n dun schilletje bleef ook, het huidje zal ik maar zeggen. Er zat niks meer in en wat eruit kwam was een heel ander ding. Hè? Zo'n vlindertje zal ik maar zeggen. In de insectenwereld vinden we dat heel gewoon, hè? Het beest verandert totaal van aard. Het oorspronkelijke wezen is weg en er komt iets heel anders uit. Toch? Nou ja, dat is de illustratie in de natuur van hoe dat werkt. Biologen hebben nog nooit verklaard hoe zoiets kan ontstaan, hè? Ik bedoel, Darwin had een leuk verhaal over giraffen en ze met hun lange nek en weet je veel wat. Dat was nodig om te overleven en ik vind het zo'n kinderachtig verhaal. Ik snap niet dat die man doorgaat voor wetenschappelijk. Die probeert ons zulke onzin wijs te maken, mensen. Ik vind het zo'n stuk onbenul. Dat meen ik serieus. Ik vind het werkelijk bespottelijk. Verklaar maar eens hoe dat dan zit met die insecten. Begin daar maar eens aan, hè. En hoe die giraf dan toevallig onderweg ook nog gekomen is aan dat gekunstige systeem waarbij de bloeddruk in die kop geregeld wordt. Want als dat er niet was, dan kon die zo'n lange nek niet hebben. Het is maar niet een kwestie van teeltkeuze of iets dergelijks. Er zit veel meer aan vast. Hè? En ik heb er nog wel een paar van dit soort lastige vragen. Nee, dat meen ik serieus. En ik denk dat heel wat van dit soort zaken weliswaar verklaard kunnen worden, maar niet langs biologische weg, of is dat, en ook niet langs causale weg, maar via deze weg van analogieën. Dat wil zeggen, dingen zijn zoals ze zijn vanwege de typologie die erachter steekt. De werken gods worden nou eenmaal, en het wezen God zelfs, kan worden verstaan en zou, was de bedoeling, worden verstaan uit de schepping. Uit de werken Gods. Het wezen Gods zou verstaan worden uit de werken Gods. En heel de natuur zit zo in elkaar, alles wat hier komt is maar tijdelijk en verdwijnt. En voor een belangrijk deel, een belangrijk aspect in de natuur is dat het weliswaar verdwijnt, maar dat ter plekke onder onze ogen daar iets heel anders uit ontstaat. Uit hetzelfde leven, uit hetzelfde wezen, zal ik maar zeggen. En het tarwegraan dat in de aarde valt en dan sterft en waaruit dan een nieuw graan opkomt, ja, dat is dan nog maar een simpel voorbeeld, denk ik dan maar. Ik denk dat dat een leuk onderwerp is voor middagsdekkers eigenlijk, omdat dan is toe te lichten. Waarom die dingen zo zijn. Ik kan ook niet begrijpen waarom zo'n man in iets als evolutie kan geloven. Dat ben ik serieus. Er is natuurlijk maar één antwoord op. Maar er is geen alternatief. Want dat weet u, dat is niet door Darwin uitgevonden. Dat bestond al veel eerder. Want men had zijn theorie nodig. Omdat men God aan de kant wilde zetten. Of gezet had. Maar hoe is dan deze wereld tot stand gekomen? Dan moet die vanzelf ontstaan zijn. Volgende vraag, hoe dan? En toen kwam Darwin met een verhaal. Niet helemaal als eerste, geloof ik, maar het doet er ook niet zoveel toe. Maar het heeft nogal ingang gevonden. Daarna heeft men het weer afgeschaft en is met een andere theorie gekomen daarover. Maar Darwin heeft de naam gehouden tot vandaag. Wetenschappelijk kan het überhaupt niet meer door de beugel. Alles wat Darwin ons heeft wijsgemaakt trouwens. Maar weet je veel, jongens. Maar men heeft God weggeredeneerd. Dat is het hele punt. Maar deze dingen zijn veel makkelijker te begrijpen als we beseffen dat God zichzelf als creator, dat wil zeggen is creatief, als kunstenaar, als bouwmeester zichzelf heeft geopenbaard, heeft uitgedrukt in zijn werken. Dat zou een beetje mens toch moeten kunnen begrijpen. En in die werken die wij daarvan zien, zien wij wat God doet in het groot. En dat is waarom ik al deze dingen geloof, uiteraard. Hè? Als uit de rups een vlinder kan voortkomen, als uit een tarwekorrel een heel nieuw graan kan voortkomen, zal ik maar zeggen, zo'n korrel kan vrucht dragen, dan geloof ik ook dat als God zegt dat het met de mens ook de bedoeling is en dat hij dat zal doen, geloof ik ook dat hij dat ook inderdaad doet. Kunnen we van tevoren niet zien, maar als hij het nou zegt en het demonstreert, zijn kunnen daarin, zijn werken demonstreert in zijn schepping, dan heb ik geen reden om daar niet in te geloven. Bovendien maakt het leven een stuk mooier. Omdat je in de dingen om je heen, in de natuur, in de schepping, dus ook de Heer herkent. En begrijpt waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Niet dat je ze allemaal dan kunt verklaren, want dat kan ik ook niet. Maar niettemin, ik geloof in wat men vroeger in orthodoxe christelijke kring nog leerde. Dat God zich geopenbaard heeft in de schriftuur. Wat ze noemde men dat dan, hè? In de schriftuur en in de creatuur. Dat wil zeggen in zijn woord, maar ook in de schepping. En wat daarvan overgebleven is in onze dagen, is dat domme gepraat over het heelal is zo groot. Zo groot, lichtjaren groot. Dus God is ook groot. Ja, en dat vind ik dus onbenullige taal. Want, ja. Want als ik het van de andere kant bekijk, zeg ik, moet ik zeggen, het heelal is zo leeg. Hoe groot is het? Doet er niet toe. Hoeveel zit erin, verhoudingsgewijs? Volgens de astronomie, zal ik maar zeggen. Nou ja, zo goed als niks. Leeg, het is leeg. Het is één grote leegte. Dichtstbijzijnde ster, ik heb het niet over de zon en de planeten. Dichtstbijzijnde ster, die doet het licht van de dichtstbijzijnde ster doet er 4 jaren over om bij de aarde te komen. Alpha Centauri, zuster. Onthoud dat is wetenschappelijk. Alpha Centauri. Heeft men uitgerekend. Wat is er onderweg? Niks. Hoeveel kilometer is dat? Niks. Ik bedoel, al die tijd is er niks. Het hele al is leeg. Hoe groot is God? Hoe leeg is God? Toch? Zeg mij niks. Integendeel. Als je de grootheid van God wil zien, moet je in de natuur kijken. En je bent toch tamelijk gestoord, lijkt mij. Ik zeg het maar een keer grof. Als je denkt dat dat allemaal vanzelf zomaar ontstaan is. En als je vraagt waarom is het? Omdat God zichzelf daarin openbaart. Al die verhoudingen, al die beginselen. En zo iemand als die evolutionisten, die komen niet verder van ja, al die levensvormen lijken op elkaar. Alleen deze is ingewikkelder dan die. En die is weer eenvoudiger dan dat. Enzovoorts. En dan stelt men ze op een rijtje. Van eerst de eenvoudige levensvormen, krijg je de eencellige, weet u wel. En dan de hogere levensvormen. Onvermijdelijk is de mens dat. Daar begin je dus mee. De eencellige aan de ene kant en de mens als hoogste ontwikkeling in de natuur, vanzelfsprekend, de wetenschappelijke mens. Zet men aan de andere kant en daarna rubriceert men het verhaal op een rijtje. En daarna zegt men, nou ja, dan moet die hogere vorm uit die lagere zijn ontstaan, enzovoorts. Alsof in de natuur hogere vormen uit lagere ontstaan. In de natuur is het andersom. De lagere vormen zijn gedegenereerde varianten van de hogere. Eerder. Ik bedoel, dat kan je nog aantonen, dat vaak zo is. Andersom kan je nooit aantonen, want het is namelijk niet zo. Het wordt niet vanzelf beter. Maar dat is filosofie, dat het vanzelf ontwikkelt en groter en beter wordt. En heel het idee van vooruitgang, waar we het allemaal over hebben, dat komt uit die filosofie. Dat is in wezen evolutie gedacht. Het wordt vanzelf beter en meer. Kapitalisme is daarop gebaseerd. Je zet geld op de bank en na een jaar haal je het eraf en dan is het meer geworden.
Wat denk je
En dat is een wonder. Dat is een wonder. Dat is een wonder, want ik heb wel eens gehad in een oude sok gedaan. En toen haalde ik het eruit, toen was het minder. Al was het maar dankzij de inflatie. Dankzij de economie en al dat soort dingen. Het is allemaal flauwekul, mensen. Dit is filosofie, dat heeft niks met natuurkunde te maken. Het wordt niet beter. Integendeel, het gaat alleen achteruit. En het leven van de mens is, en dat weet ook iedereen, een continue bezigheid. Strijd wil ik niet zeggen, want dat komt ook uit de filosofie. Maar wel een continue bezigheid om te blijven bestaan. Want anders dan dondert het allemaal vanzelf in elkaar. Dat gaat vanzelf. Maar het wordt niet beter. Het wordt vanzelf altijd slechter. Zie? Dat is de gang van zaken in de natuur. En dat klopt. Want het is wel ooit gemaakt, maar daarna zakt het toch weer in elkaar. Dat is ook de bedoeling, want heel deze oude wereld gaat voorbij. En niet alleen de rups komt een end aan, maar heel deze oude schepping, alles daarin. De hele schepping collectief komt een eind aan. Die ontwikkelt zich niet, die degenereert alleen maar. Althans, is in elk geval onderweg naar het einde, opdat een nieuwe schepping zou openbaar worden. En dat is ook precies wat wedergeboorte is. We komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. We worden geacht dan met Christus gestorven en begraven te zijn op juridische grond. En op diezelfde grond ontvangen wij, en dat is zeer concreet, ontvangen wij eeuwig leven. En zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En dat is wat de Bijbel leert en wat je overal om je heen geïllustreerd vindt. Als je het maar zien wil. Nou goed, daar moeten we het voor vanavond weer bij laten. En we zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij hebben alle reden om u te danken voor alles wat u ons in Christus geschonken hebt. Dat u zwart op wit ook hebt vastgelegd in uw woord, dat we als we willen dagelijks tot ons kunnen nemen, opdat we ons daaruit zouden laten onderwijzen en daarmee ook zouden laten vormen, opdat wij zouden opwassen in kennis, in wetenschap, in genade, in geloof. Opdat we zouden opwassen tot die mannelijke rijpheid en bekwaam zouden zijn om die erfenis in ontvangst te nemen die u voor ons in de hemel bewaart. We danken u ook dat we dat woord in de natuur om ons heen geïllustreerd mogen vinden. Dat wanneer wij zien vanuit uw woord, dat wij dan ook inderdaad zien hoe deze dingen in het klein geïllustreerd zijn geworden in uw schepping, in de werken uw handen. En wij danken u dat diezelfde werken uw handen ons niet doen afvragen hoe het zo gekomen is, maar ons wijzen op wat er van terecht zal komen. We danken u daarom dat wij altijd goede moed hebben, omdat we onze verwachting stellen op u die ons zulke rijke beloften gedaan hebt in Christus. Op u die voor ons, die ons geroepen hebt tot heerlijkheid, opdat wij zouden delen in de heerlijkheid van onze heiland zelf en eerstelingen zouden zijn van die nieuwe schepping. Wij bevelen ons daarom ook bij u aan, omdat we mogen leven uit uw hand en mogen wandelen in het licht waarmee u in onze harten geschenen hebt, zodat wij weten wie wij zijn, waar wij vandaan komen, maar meer nog waarheen wij onderweg zijn. En omdat wij levend in dat licht wandelen in gemeenschap met elkaar, maar in de eerste plaats in gemeenschap met u en uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wees u dan ons nabij met uw licht en waarheid om Christus wil. Amen.